Wat fijn dat er ruimte is voor gebed, voor proclamatie, voor mensen om wat op hun hart is te delen. Prachtige gedichten, als ik dat hoor en eraan denk, de inspiratie die daaraan is voorafgegaan. Bedankt, Cor en Janus. Ik vind dat echt, dat raakt mij. Dat is zo persoonlijk en heel vaak... Als ik voorbereid wat ik op een dag, op een morgen of een avond of soms voor een hele dag ga spreken, wil ik altijd zo graag dat het geïnspireerd is door de Heilige Geest. Want wij kunnen heel veel mooie woorden spreken. Er zijn ook hele goede sprekers. Veel betere sprekers dan ik ben. Maar sommigen werken in een autoshowroom. En die verkopen iets met mooie woorden. Die smeren ons iets aan wat we misschien niet per se nodig hebben of willen hebben. Maar we besluiten het toch te nemen omdat iemand het mooi brengt. En ik heb eigenlijk van Paulus geleerd. Dat hoe gebrekkig ik of andere christenen met mij een boodschap ook brengen. De Heilige Geest kan andere mensen helpen om het te ontvangen. En te besluiten dingen te veranderen in hun leven. En ik geloof dat dat... De boodschap van het evangelie is, God heeft ons inderdaad uitgekozen. Hij heeft ons geroepen. En de meeste van ons, ik durf te hopen iedereen die hier is, en als dat niet zo is, kan ik misschien na de samenkomst met je spreken of bidden, heeft die roep beantwoord. Wij hebben de stem van God verstaan, we hebben die klop op de deur van ons hart gehoord en we hebben open gedaan, we hebben hem binnengelaten. En dan gaan dingen gebeuren, dan gaan dingen veranderen. Dan gaat, zoals we dat soms zelf zeggen, het licht aan. Dan hebben we het licht gezien. En ik ben erachter gekomen dat in de afgelopen weken, telkens als ik bezig was met de voorbereiding voor dit woord, dat ik... Mijn grootste probleem was niet dat ik niet wist waar ik over zou spreken, maar dat ik niet kon kiezen. En soms door de weken heen, dat doe ik dan voor verschillende spreekbeurten, schrijf ik dingen op, woorden die me te binnen schieten, teksten die ik hoor. Een lied waarin één regel staat waarvan ik denk, dat daar zit een preek in. Soms heb je die dingen, dan schrijf ik dat op. En dan heb ik zo'n aantekeningenboekje met allerlei warrige teksten en regels en dingen. En als ik er later doorheen kijk, zie ik wel eens een geheel, dan wordt dat iets. En deze laatste weken was dat niet zo. Het bleef erg warrig. En ik had wat dingen ontdekt. Of de Heilige Geest had mij dingen laten zien. Over hoe God omgaat met de mensheid, met ons hier op aarde. Hoe hij begon met de schepping. En hoe God vrij in het begin van de schepping al zag dat het helemaal fout ging. En over de mens oordeelde. En ons op acht na van de aarde wegvaagde. Door de watersnood. En dat hij daarna meteen besloot en beloofde dat nooit meer te doen. En de volgende keer dat hij zag dat het niet goed ging, besloot hij om in genade zijn zoon naar de aarde te sturen. Het probleem was hetzelfde. De oplossing anders. Het is niet dat God zich bedacht... Want ik ben ervan overtuigd dat zijn reddingsplan door het werk van Jezus aan het kruis, voor het bestaan van de aarde al ontwikkeld was. Maar het is voor ons. Wij gaan door een proces van eeuwen om te zien hoe God werkt, hoe God denkt, wat zijn hart is. En als we echt willen weten wat zich in het hart van God afspeelt, hebben we zijn woord nodig. En Jezus wordt het levende woord genoemd. En op de manier... waarop Jezus naar de aarde kwam als kleine baby. Om net als wij, zelfs de pijn van de menselijke geboorte te moeten ervaren. Hij heeft net als iedereen gehuild als hij honger had. En hij had de aandacht van zijn ouders nodig om te kunnen overleven. Net als ieder kind zal hij gehuild hebben als het te warm of te koud was. Of als hij ze miste, als hij aandacht nodig had. Maar hij kwam als een kind. Niet om een kind te blijven, hij groeide op. En zelfs Jezus moest leren wat de wil van de Vader was. Door onderwijs te ontvangen. Door dagelijkse beslissingen in zijn leven te nemen. Maar hij groeide op om te sterven. En iets achter te laten wat de aarde voor altijd heeft veranderd. Genade en vergeving. Op een manier die misschien ongrijpbaar lijkt of te ingewikkeld om te kunnen geloven, maar die meer dan afdoende is om voor altijd af te rekenen met de zondige natuur van de mens. Na de zondeval van Adam en Eva. Geen zondvloed meer, geen kruisdood meer, maar wel een oordeel. En dat is komende. En het is de overeenkomst tussen die dingen die God gedaan en gebruikt heeft om ons te laten zien wat in zijn hart is, is heel belangrijk. Maar ik kon daar geen mooie kerstboodschap van maken. En op een gegeven moment vroeg ik aan Maria, wat zal ik nou eens spreken? Hoe zal ik die kerstboodschap dit jaar inpakken? Ik weet niet of jullie het nog weten, ik heb een keer met kerst het paasverhaal verteld. Als je het nog weet, weet ik zeker dat het je geraakt heeft. Want het raakte mij om erachter te komen dat baby Jezus natuurlijk een prachtig symbool is. En ook een heel belangrijk feit dat hij als baby geboren is. Maar hij kwam niet om baby te zijn. En toen heb ik het paasverhaal gedeeld met kerst in de Hoeksteengemeente. En Jezus moest tijdens zijn opgroeien op aarde erachter komen wat precies zijn taak was. Het is niet dat hij dat niet wist, maar vergeet niet dat hij zijn glorie had afgelegd. Hij was volledig mens op aarde. Hij moest net als wij onder leiding van de Heilige Geest gehoorzaam zijn aan de Vader. En toen het moment dichterbij kwam, vroeg hij of God dat moment wilde laten voorbijgaan. Of er een andere oplossing kon zijn. Maar die was er niet. En toen zei hij niet, mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoe vaak verkeren wij in die situatie? Dat we graag zouden willen dat God dingen op een andere manier oploste, zodat wij het makkelijker hebben. We hoeven ons niet voor te schamen, Jezus had dat ook. Het belangrijkste is dat hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Op dat punt, daar kunnen we zien hoeveel wij op Jezus lijken. Nu is de kerstboodschap eigenlijk heel simpel, we hebben hem vanmorgen al gehoord. Ik ga de boodschap van de reis en het kindje in de stal geboren niet herhalen. Ik ga wel een paar dingen daar uithalen. Wat was eigenlijk Gods plan met dat kindje, met het kerstverhaal? Als we het zien in het geheel van de schepping van de aarde en het komen van een nieuwe aarde. Er is één ding wat door heel de Bijbel heen opvalt. En dat is zo simpel dat ik het jarenlang over het hoofd gezien heb. Ongetwijfeld velen van jullie niet. Die waarschijnlijk veel slimmer zijn dan ik. Maar hoe begon God zijn schepping? Hoe begon God de aarde? Hij bracht licht in de duisternis. Allereerste begin. Genesis 1. Ik was niet van plan om het te lezen. Ik denk dat de meeste van jullie het weten. Prachtig hoe het er staat. Genesis 1, vers 1 en 2. In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt. De aarde was woest en leeg en de geest van God zweefde boven de watermassa. Over de watermassa lag een diepe duisternis. Toen zei God, laat er licht zijn en er was licht. Allereerste Bijbeltekst. Laat er licht zijn en er was licht, want het was duister. En dat is wat God doet, omdat dat is wat hij is. Hij brengt licht. God is licht. Overal waar God spreekt of verschijnt, wordt de duisternis verlicht. En dat is nooit veranderd en dat zal nooit veranderen. Sterker nog, eer dat we 20 minuten verder zijn, heeft u daar hopelijk hetzelfde idee bij als ik. God is licht en de duisternis heeft geen macht over het licht. Dat is altijd zo geweest. En dat zal altijd zo blijven. En deze tijd van het jaar is er altijd heel veel verwarrende communicatie. De geest van Antichrist beweegt mensen om Jezus te projecteren als van alles wat hij niet is. De sociale media is er druk mee. De nieuwsmedia is er druk mee. Om aan iedereen te laten zien wie Jezus niet is. En het te verpakken als een waarheid. Terwijl het een leugen is. En heel veel mensen zijn een beetje in de war geraakt door al die dingen. Die weten niet meer wat ze kunnen geloven. Iemand hield een betoog tegen mij en ik begreep waar hij vandaan kwam. Maar die was zo fel tegen het hebben van een kerstboom in je huis. Dat ik me echt afvroeg, waar komt die boosheid vandaan? Als jij dat niet wil, doe je dat toch niet? Maar het ging veel dieper. Want ja, die boom die wordt aanbeden en mensen begrijpen niet waar het licht voor is. Ik zal u één ding zeggen. Ik begrijp waar dat vandaan komt. Als u die mening hebt, dan heb ik daar respect voor. Maar ik weet één ding. Alles wat licht brengt in de duisternis, moeten we overwegen. Alles. Want in deze tijd van het jaar, op het noordelijk halfrond, zijn de dagen kort. Is het fysiek donker, duister. Wat doen mensen graag? Licht maken, kaarsjes, kerstbomen, versieringen aan het huis, lampjes voor het raam. Overal brengen wij licht in de duisternis. Ik geloof dat dat iets is wat God in de mens gelegd heeft, ongeacht of die mens hem wel of niet kent. We brengen graag licht in de duisternis, want we houden niet zo van de duisternis. Op sommigen na. En die worden in de Bijbel ook omschreven. Mensen die het duister lief hebben boven het licht. Maar de meeste mensen die ik ken, hebben in deze korte donkere tijd liever licht dan duisternis. En ik vier dat. Ik respecteer dat. Wij waren een aantal weken geleden in Zweden en daar zagen we iets. De dagen waren daar echt heel kort. De zon kwam op ongeveer om 9:30, 9:45. En die ging om 3:00 weer onder. En wij zagen dat in de huizen in Zweden, bijna zonder uitzondering, iedereen een vrij brede vensterbak heeft met daarin een lamp. Tussen de gordijnen en het raam. Die lamp zien de mensen zelf niet. Dat is voor buiten. Licht in de duisternis. Tienduizenden van die lampjes hebben we gezien in appartementencomplexen, heel bijzonder. Want je ziet al die lampjes achter het raam, maar er zit een gordijn tussen het raam en het woonvertrek. Die verlichting is voor ons, voor buiten. Daar zit een hartsgesteldheid achter. Want als de dagen zo kort zijn, we kwamen er ook achter dat als het wel even licht is, gaan die lampjes niet uit. Die zijn gewoon aan. Altijd licht in de duisternis. En dan kunnen we zeggen, ja, maar die mensen kennen God niet. Ik zal u één ding zeggen. Ik denk dat iedereen die licht maakt in de duisternis iets van God in zich heeft. Als we kijken naar wie God is. Hij is licht. In het allereerste begin zei hij, het is duister. Laat er licht zijn. En er was licht. Ik denk dat we zelfs de meest verharde atheïst kunnen bereiken met licht in de duisternis. Want ieder mens houdt ervan. En vrijwel synchroon met het kerstverhaal loopt ook het Joodse verhaal van Chanukka. Dit jaar valt het samen. Er kan 30 dagen verschil tussen zitten. Maar dit jaar valt het vrijwel samen. Chanukka is een feest van 8 dagen. Dat vieren Joden over heel de wereld. En dat is een bijzonder verhaal. Het is eigenlijk heel simpel. Er was in de tijd van de Maccabeeën, toen de tweede tempel gebouwd was en die werd ingewijd, hadden ze olie nodig om 8 dagen lang lampen te laten branden. En zeg maar even de kaarsen van die tijd. Maar tijdens de Joodse feestdagen gaan ze niet kopen en handelen. Ze hadden olie nodig om die 8 dagen lang die lampen te laten branden. En ze hadden niet voldoende olie. En toch werden die lampen aangestoken. En ze hadden erop gerekend dat ze aan het einde van de tweede dag uit zouden gaan. Maar die lampen hebben 8 dagen en 7 nachten gebrand. Dat is een wonder van God. Voor mensen die niet in wonderen geloven, zijn daar allerlei verklaringen voor verzonnen. Maar het was heel simpel. Het was een donkere periode, die lampen brachten licht en God deed een wonder. Een scheppend wonder. Door voor olie te voorzien op een manier die menselijk gezien niet mogelijk was. Een bovennatuurlijk wonder. Dat vieren de Joden nog steeds. En ik zeg altijd de reden dat dat niet in het Oude Testament is opgenomen, omdat dit Oude Testament al geschreven was toen dat wonder zich voordeed. Maar dat is geen reden om het licht in de duisternis niet te vieren. Jezus ging naar dat Chanukka-feest. Het werd toen geen Chanukka genoemd, want dat woord werd nog niet gebruikt. Want Chanukka betekent toewijding. Het ging om de toewijding van de tempel, de inwijding van het gebouw eigenlijk, waar God zou wonen. Wij weten dat het maar van korte duur was. Die tempel is afgebroken, verbrand. En het voorhangsel is gescheurd. God woont niet meer in gebouwen, die woont in de harten van mensen. Die zijn zoon volgen. Maar dat feest was heel belangrijk en dat is het nog voor de Joden. Dat God, als het nodig is, licht brengt in de duisternis. Of het voor ons nou mogelijk lijkt of niet. Jezus kwam als licht naar de aarde. En we hebben die tekst al gehoord. Ik ga dat toch nog even met u lezen. En ik wil u laten zien hoe vaak de Bijbel spreekt over licht in de duisternis. Door de hele Bijbel heen. Dat begint dus bij Genesis 1, vers 1 en 2. Licht in de duisternis. God schiep het licht in de duisternis. En ik wil lezen uit het Evangelie van Johannes. Johannes 1. En ik zal dat hele gedeelte lezen. Johannes 1, vers 1 tot en met 9. Hier staat zoveel openbaring in. In dit tekstgedeelte. Johannes 1, vanaf vers 1. In het allereerste begin was Christus er al. Hij was God en was zelf God. Alles ontstond door zijn woord. Zonder hem is niets ontstaan. Al het bestaande heeft hij gemaakt. In hem is eeuwig leven en dat licht, dat leven is het licht voor de mensen. Dat leven is het licht van de mens. En Jezus was er al voordat alle andere dingen er waren. God wist al dat de mensen licht nodig zouden hebben. Zijn zoon is het licht voor de mensen. En hij is God. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Halleluja. God stuurde Johannes om de mensen ervan te overtuigen dat Jezus Christus het licht is. Het was zijn taak om mensen tot geloof te brengen. Johannes was zelf niet het licht, maar iemand die over het licht vertelde. Het echte licht, dat is Christus. Hij kwam in de wereld om iedereen te verlichten. Johannes kwam om te vertellen dat het echte licht zou komen. En daaruit blijkt al dat wij weten wat we nodig hebben. Mensen stroomden toe als Johannes sprak, Johannes de Doper. Hij was een voorbode van Christus. Hij zegt, ik ben het licht niet. Ik kom jullie vertellen over het licht, dat komt. En hij vertelde er meteen bij, bekeert u en laat u dopen. En dat gebeurde, massaal. Mensen wisten vanaf het begin dat ze het hoorden, dat ze licht nodig hadden. Wij weten dat ook. Licht in de duisternis is hoe God begint te scheppen. En dat houdt niet op. Jezus kwam om zijn licht te schijnen in een duistere wereld, ook in de harten van mensen. En het allermooiste is dat de duisternis het licht nooit in haar macht heeft kunnen krijgen. Zo'n krachtige tekst. Nog steeds is het zo dat geen enkele vorm van duisternis het licht in haar macht kan krijgen. Maar het is wel belangrijk dat het licht geschenen wordt. Jezus spreekt daar op een hele simpele manier over. Hè? Als je een lamp aansteekt, zet je er geen emmer over. Het is belangrijk, als het licht in ons is, dat licht schijnt, dat we het niet bedekken. Dat het straalt, dat het zichtbaar is. Want één ding over de duisternis is dat het licht niet in haar macht kan krijgen. Maar als het licht niet schijnt, kan de duisternis de drager van het licht wel in zijn macht krijgen. En dat is een probleem. Dat is een uitdaging waar we zelf dagelijks mee te maken hebben. Dat ons licht schijnt. Omdat de duisternis erop uit is om het licht in haar macht te krijgen. Maar zolang het schijnt is dat onmogelijk. En om nog even terug te gaan naar het feit dat dit iets van de eeuwen is. En niet iets na de eerste kerstdag. Het licht is niet ontstaan toen Jezus op aarde kwam. Het licht is er altijd geweest. En waar duisternis is, heeft God licht gezonden. Ik lees uit Jesaja 9, een profetie. Die zo prachtig is. En zo duidelijk als je hem in dat licht leest. Jesaja 9, vers 1 tot 6. Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal een groot licht zien. Een licht dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen. Want Israël zal weer worden opgetild en blij zijn, zoals men in de oogsttijd blij is, of zoals overwinnaars blij zijn als ze de buit verdelen. Want God zal de ketenen van dit volk breken en de zweep die het slaat kapot maken, zoals hij deed toen grote groepen Midianieten door Gideons kleine bende werden verslagen. Op die glorieuze dag van vrede zal het oorlogstuig niet meer worden gebruikt. De met bloed doordrenkte mantels en de dreunende laars zullen worden verbrand. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, vader der eeuwen en vorst van vrede. Misschien wel de meest gebruikte oudtestamentische tekst tijdens de kerstdagen en de donkere periode daarna en daarvoor. Want wij verlangen naar licht, wij verlangen naar vrede, naar een machtige leider die licht brengt in de duisternis. En het zijn koninklijke titels. Hij is ook raadgever. Wat een prachtige tekst om bij stil te staan en ons te realiseren dat Jesaja 700 jaar voor Christus zei, net als in de tijd van Gideon, zal God weer komen met bevrijding van zijn volk. Door iemand te sturen die licht brengt. Een kind is ons geboren. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Heel veel mensen struikelen over Jesaja 9 als het gaat om de context van dit gedeelte. Want het staat er een beetje tussen geplaatst. Het gaat ook nog daarna en daarvoor over de tijd als Jezus al teruggekomen is om te oordelen en te heersen. Het lijkt verwarrend, maar als we dit lezen zoals het geschreven staat, is het heel duidelijk. Alleen die ruim 2000 jaar die tussen de eerste komst en de wederkomst zit, is voor God als 2 dagen. En wij proberen altijd alles zo te verklaren dat wij het begrijpen. Want 1000 jaar is best lang. Weinigen van ons leven 1000 jaar hier op aarde. Maar God zegt, mijn zoon, een kind, zal komen. En hij brengt licht. En uiteindelijk zal door dat licht van alle wapentuig ploegscharen gemaakt worden. Maar wij leven in die periode daartussen. En we gaan zo meteen ontdekken waarom, maar de meeste van ons weten dat al. Want toen Jezus kwam naar de aarde, zei hij in Matteüs, ik ben het licht van de wereld. En toen hij ging, zei hij tegen de mensen die hem volgden, jullie zijn het licht van de wereld. Dat is nogal wat. Want die opdracht die Jezus meekreeg om zijn licht te schijnen in duisternis, is nu onze opdracht. Wat Jesaja doet, is telkens laten zien dat als er een periode is van wanhoop en Gods toorn op aarde, in de meeste voorbeelden hier gericht op het volk Israël, maar daarna altijd hoofdstukken van bevrijding en vernieuwing en herstel. Maar er is een periode die Jesaja omschrijft, die nog komen moest, en dat staat in Jesaja 42. Het gaat over het uitkiezen van het volk Israël. En dat is heel bijzonder. Ik ben nu een boek aan het lezen. Ik heb daar verschillende dingen op internet over gelezen. Bijbelgeleerden, Joodse en christenen en seculiere bijbelgeleerden, struikelen over deze verzen en bestrijden elkaar met allerlei uitleggen. En ik denk dat het niet nodig is. Want vaak als wij, van welk gezichtspunt wij de Bijbel ook lezen, wij proberen te verdedigen wat we daar het liefst lezen. Dat wordt theologie genoemd. Maar als we het lezen zoals het er staat, en ik heb het in veel vertalingen gelezen, is het eigenlijk duidelijk. Jesaja 42, vers 5 tot en met 7. De Heere God, die de hemelen schiep en uitstrekte, en die de aarde maakte en alles wat erop leeft, degene die iedereen die op aarde leeft adem en geest geeft, zegt tegen zijn dienaar, ik, de Heere, heb u geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik bescherm en steun u, want ik heb u aan mijn volk gegeven als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen. U zult ook een licht zijn dat de volken naar mij toe leidt. U zult de ogen van de blinden openen en gevangenen uit hun donkere kerker bevrijden. Als ik lees wat hierover door christelijke theologen, mensen die de Bijbel bestudeerden, geschreven wordt, zeggen ze, dat is duidelijk, het gaat over Jezus. Maar zijn naam komt er niet in voor. En er zijn Duitse theologen geweest die hebben het woordje Messias tussengevoegd. In sommige vertalingen staat het erbij, andere helemaal niet. Maar als het erbij staat, staat er bijna altijd bij ingevoegd. In vers 5, aan het einde. Degene die iedereen die op aarde leeft, adem en geest geeft, zegt tegen zijn dienaar, de Messias, hebben ze dan ingevoegd. Maar het staat er niet. De dienaar van God op dit moment, in deze periode van de profetie van Jesaja, is het volk Israël. Dat God heeft gesteld om een licht op aarde te zijn. En gedeeltelijk door deze tekst en anderen die hiermee overeenkomen, hebben ertoe geleid dat mensen zeggen, oh kijk, die Joden hebben enorm gefaald, want die zijn niet het licht op aarde geweest. Daarom hebben wij nu die fakkel gekregen en is God klaar met de Joden, met het volk Israël. Maar laat ik het even heel simpel houden. Waar werd Jezus geboren? Jezus werd geboren in de Joodse familie. De 12 mannen die hij uitkoos, die hem volgden, waren Joodse mannen. Die heel de wereld overgingen om het evangelie, het goede nieuws, het licht, te verspreiden. Als wij nog steeds denken dat het Jodendom gefaald heeft, begrijpen wij niet wat God doet. God heeft heel de aarde gezegend door die ene man en zijn volgelingen, die de wereld overgingen met het goede nieuws en het licht verspreiden. En iedereen die dat ontvangen heeft en die gelooft dat zijn zonden vergeven zijn door het werk van Jezus, en die genade in geloof ontvangt, neemt die fakkel over en verspreidt dat licht verder. Maar het komt voort uit het volk Israël. Dat zal nooit anders zijn en het is altijd zo geweest en het zal zo blijven. Wij zijn gezegend door het licht dat op aarde kwam door het volk Israël. God gaf hen de opdracht als volk. En misschien kunnen wij zeggen, het waren er toch maar weinig die dat deden. Het waren er inderdaad maar weinig die dat deden. Maar het waren er voldoende om op dit moment op aarde ruim 1,5 miljard belijdende christenen te hebben. Dus zo erg faalden ze nu ook weer niet. En ik zal u vertellen hoe dat komt. Oh. Dat komt omdat als wij uitstappen en het licht verspreiden, de Heilige Geest het werk doet. Dat hoeven wij niet te doen. God vraagt ons zijn getuigen te zijn. Hier staat dat hij het volk Israël wil gebruiken. Even kijken hoe het er precies staat. Om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik heb u geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. En laten we dat nou eens als opdracht in ons leven zien. Wij zijn geroepen om Gods rechtvaardigheid te tonen. Even niet ingewikkelder maken dan dat. Nou is Gods rechtvaardigheid iets heel bijzonders. Want onze eigen rechtvaardigheid schiet vaak ernstig tekort. Dus wij hebben Gods rechtvaardigheid nodig om gerechtvaardigd te worden. Dat werk van Christus in ons. Als wij de wereld ingaan met een boodschap die de mens rechtvaardigt, gaat dat tegen Gods belofte en opdracht in. Maar wat is dan Gods rechtvaardigheid? Ik heb door deze dingen te lezen, heb ik op mijn werk een aantal interessante discussies gehad. Dan zei iemand tegen mij, ja, het is wel mooi wat jij gelooft, en het is wel fijn wat je doet en hoe je ons helpt, maar je bent toch niet anders dan wij? Nou, als mens niet. Maar ik ben wel anders geworden, want God heeft mij gerechtvaardigd. Dezelfde dingen waar jij mee topt, heb ik ook mee getopt. De angst die je hebt als je bepaalde dingen hoort of ziet of leest, die had ik ook, maar die heb ik niet meer, want ik ben nu gerechtvaardigd. Wat er ook gebeurt, ik weet waar ik heen ga als ik vandaag sterf. Zonder twijfel. Dat geeft mij rust. Dat is die vrede waar de Bijbel over spreekt. Jezus is een vredevorst. Zijn de oorlogen gestopt sinds hij op aarde kwam? Nee, zeker niet. Maar ik ken duizenden mensen die vrede hebben in een tijd van oorlog. Mensen die vrij zijn in de gevangenis. Mensen die onder de meest bittere omstandigheden een prachtige glimlach hebben. Waarvan je je bijna afvraagt, is dit echt? En meestal is het echt. Want die vredevorst die geeft iets in ons hart wat wij uit kunnen stralen naar andere mensen. Ondanks de omstandigheden. Het licht dat in ons is kan schijnen naar buiten toe. Dat hoeft niet heel obsessief dwangmatig te zijn. Als het in ons is en we laten het los, om het zo maar even te zeggen, is het voor iedereen zichtbaar. Want de duisternis kan het licht niet in haar macht krijgen. Laat het schijnen. Vertel over rechtvaardigheid. Eigenlijk is het heel typisch de rechtvaardigheid van God. Want die is niet zo rechtvaardig in menselijke denken. Want als God rechtvaardig was, had ik een probleem. De meeste van ons. Gods rechtvaardigheid wordt omschreven als iets wat Jezus deed. Hij nam onze zonde op zich, zodat wij zijn rechtvaardigheid kunnen ontvangen. Het is niet onze rechtvaardigheid, het is Gods rechtvaardigheid. En ik legde dat uit aan een collega die echt niets, vrijwel niets weet van de Bijbel. Ik werk al 6 jaar met hem, dus inmiddels weet hij wel wat dingen. Maar hij begrijpt het niet. En zei ik, ja, in principe zijn wij hetzelfde. We zijn allebei op aarde geboren als mens met alle problemen van dien. Maar ik ben wedergeboren. En God heeft mij gerechtvaardigd. Dus ik heb die strijd met al die dingen waar jij zo'n strijd mee hebt. En die angst, die heb ik niet meer. En dan weet ik wel dat dat misschien niet altijd voor ons allemaal geldt. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je bewust bent van de aanwezigheid van God in je leven, waar Jezus ook zegt, ik zal je nooit verlaten. Ik ben met je. Hij wandelt met ons. In alles, door alles. Dat licht dat in ons is, is zichtbaar. Vergeet het nooit. Het is zichtbaar. Je moet wel heel erg je best doen om het te verbergen, zodat mensen niet doorhebben dat je christen bent. Ik durf te zeggen, als je al 10 jaar met mensen werkt of woont en ze weten niet dat je christen bent, dan moet je aan jezelf gaan twijfelen of je wel christen bent. Want het is zichtbaar. Natuurlijk kunnen we het verbergen, omdat we schaamte hebben of angst of ja, wat andere redenen ook zijn. Maar het is aan ons allemaal zichtbaar. Er staat ook in de Bijbel dat de ogen de spiegel van de ziel zijn. En ik kom vaak op plaatsen waar ik niet mag praten over mijn geloof. En dan bid ik altijd, Heilige Geest, laat mij zien wie hier al Jezus kent. En het gebeurt nooit dat ik niet 1 persoon ontmoet. Mensen die te midden van een moslimgemeenschap de enige zijn die stiekem Bijbel lezen. Die zijn er. En als ik de Heilige Geest vraag om mij ze te laten zien, zie ik het meestal in hun ogen. En het mooie is, ze zien het ook aan mij. Meestal hoef ik niks te vragen. Ze vragen het aan mij. Want die mensen smachten naar gemeenschap. En dan denk ik, dat licht, dat is er. En wij besluiten hoeveel daarvan naar buiten komt. Of hoe weinig. Wij zijn hier om de rechtvaardigheid van God te demonstreren aan een wereld die smacht naar rechtvaardigheid. Dat is niets nieuws. De profetieën van Jesaja bijvoorbeeld, die waren echt bekend in het oude Jodendom. Hè. Tijdens de tempelperiode werd er heel veel gesproken over de komende Messias. En een van de mooiste voorbeelden, die we waarschijnlijk ook allemaal wel kennen. Ik weet uit de periode dat ik een kind was. Ik groeide op in een kerk waar om wat voor reden ook alleen psalmen gezongen mochten worden. Maar er waren een paar uitzonderingen. En één daarvan was de lofzang van Simeon. Wie kent dat? Prachtig. Een prachtig lied. Ik heb als kind daar nooit iets van begrepen. Dat werd ook niet per se uitgelegd. Maar dat is die proclamatie van Simeon. Als hij erachter komt dat de Messias is geworden. Wat een prachtige woorden. Zo geïnspireerd. En ik wil het even met u lezen. Het is maar kort. En het staat in Lucas 2, vers 29. En waaraan herkende Simeon de uitgekomen profetie? Dit zijn zijn woorden. In Lucas 2, vers 31. Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen. Heere, juichte hij, het wachten is voorbij. Nu ben ik gerust. U hebt uw woord gehouden. Met eigen ogen heb ik de redder gezien die u aan de wereld gaat geven. Hij is een licht voor alle volken. De roem en eer voor uw volk Israël. Halleluja. Wat een woorden. Simeon, hier is geen woord van twijfel. Hij krijgt die baby in zijn handen. En hij zegt, Heer, u hebt uw woord gehouden. Dit is de redder van de wereld, het licht voor de mensen. En de manier waarop hij dat uitspreekt is een krachtige proclamatie. Want deze baby, dit kind, deze redder, is een roem en eer voor het volk Israël. Een roem en eer voor het volk Israël. En daar is een lied van gemaakt en dat is een prachtig lied. Maar deze woorden zoals ze staan opgeschreven in de Bijbel. En ik dacht, hoe vaak heb ik zo'n ervaring? Ik lees iets in de Bijbel en denk, hé, dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Ik wil van Simeon leren om dan te zeggen, Heer, u hebt uw woord gehouden, dank u wel. Die belofte is zo oud, maar ik wist hem. Ik kende hem. En net als Daniel, die wist precies de tijd die er zat tussen de ballingschap en de bevrijding. En hij ging bidden toen hij op de kalender zag dat het dichtbij kwam. Hij wist het, want hij kende de profetieën. En zo ook Simeon, die wist precies dat de Messias beloofd was en hij wist dat de tijd aanstaande was. Dus hij ging vol verwachting naar de tempel. En toen hij het kind zag, ontving hij dat als een belofte van God. Hij zag het licht voor de wereld. En ik dacht, vanaf nu, telkens als ik iets lees of hoor waarvan ik weet dat het in de Bijbel geprofiteerd is, ga ik zo'n soort proclamatie doen. Heere, juichte Simeon, het wachten is voorbij. Nu ben ik gerust, want u hebt uw woord gehouden. Ik heb de redder gezien die u aan de wereld geeft. Hij is een licht voor alle volken en roem en eer voor uw volk Israël. Weet u hoeveel dingen in deze tijd waarin wij leven? En misschien als je 20 bent, heb je een andere toekomstvisie dan wanneer je 80 bent. Maar wij leven in een tijd dat profetieën uit Gods woord dagelijks vervuld worden. Dagelijks. En er zijn velen van ons die naar het journaal kijken en ach en wee, verschrikkelijk en de wereld is zo duister. Nee, prijs de Heer. U houdt uw woord, wat u heeft gezegd, gebeurt. En ik dank u daarvoor. En als er dingen op het journaal komen of in de krant staan, waarvan u weet dat het verschrikkingen zijn voor de volken, bid dan voor die mensen, want het is wel onderdeel van wat God heeft laten opschrijven. Bid voor die mensen. En ik zeg altijd, als een bepaald land of een bepaald volk vaak in het nieuws komt, in negatieve zin, reken er maar op dat de reactie is van de duivel op wat God doet in dat land. Op het moment is de snelst groeiende kerk op aarde is in Iran. Onvoorstelbaar, de behoefte die ze daar hebben aan Bijbels in Farsi. 10.000 Bijbels worden erheen gestuurd en het is niet voldoende. Inmiddels zijn ervan overtuigd mensen daar, wij kennen mensen die waar we contact mee hebben, dat honderdduizenden Iraniërs dagelijks Gods woord lezen. En soms hebben ze maar 2 bladzijden. Maar ze lezen het, ze smachten ernaar, ze willen Bijbels, ze willen onderwijs. Ze vluchten uit het land, veelal naar West-Europa, in de hoop om hier een levend christendom te ontmoeten, wat hen helpt om hoop te vinden voor hun land. Als je ooit contact hebt gehad met mensen die Farsi spreken, fantastisch, echt fantastisch. De honger en de manier waarop zij omgaan met de boodschap van het licht in duisternis. Want het is een enorm duister land. Het is letterlijk, inmiddels is bijna ook overal het licht uit. Maar er is zoveel duisternis daar, dat de mensen meteen het licht herkennen. Want weet u, het is eigenlijk zo simpel. De duisternis kan het licht niet in haar macht krijgen. Als het ergens heel donker is, ga maar eens naar een vertrek waar geen raam of lamp is. Steek 1 kaarsje aan en je hebt bijna een zonnebril nodig, voor je gevoel. Zoveel licht. Terwijl als ik hier een kaars neerzet, of daar, valt die nauwelijks op. Maar in het donker neemt het licht over. En dat is wat daar gebeurt. Het evangelie, het goede nieuws, het licht in de duisternis wordt ontvangen in landen waar veel duisternis is op dit moment, zoals het voorspeld staat in de Bijbel. Natuurlijk staat er, Jezus zegt het zelf, het kwaad zal hand over hand toenemen. Maar tegelijkertijd zal het evangelie over heel de wereld verspreid worden, het licht in de duisternis. En wij kiezen waar we op concentreren. Als wij alsmaar kijken naar de duisternis en wat er gebeurt, krijgen we het gevoel dat we beter ons lichtje kunnen dimmen, want we vallen te veel op. Maar ik zal u 1 ding zeggen. Als wij vinden dat de wereld zo duister is, is dat slechts een gebrek aan licht. Want de duisternis kan ons niet in haar macht krijgen als we schijnen. Een licht voor de volken. Geef naar het Nieuwe Testament Handelingen 13. 1 vers. Vers 47. Ja, ik hoor mensen bladeren zoeken. Prachtige tekst. En ik wil u aanmoedigen om dit gedeelte, Handelingen 13 en 14, nog eens na te lezen als u vandaag de tijd daarvoor neemt. Er staan zoveel prachtige dingen in. Handelingen 13. Ik lees even vanaf vers 45. De Joodse leiders werden kwaad omdat Paulus en Barnabas zo in de belangstelling stonden. Ze waren jaloers en spraken Paulus fel tegen. In een taal die verre van netjes was. Paulus en Barnabas lieten zich niet van hun stuk brengen en zeiden: vanzelfsprekend moesten we het eerst horen wat God te zeggen heeft. Maar nu u er niets van moet hebben en daarmee bewijst het eeuwige leven niet waar te zijn, gaan wij het andere mensen vertellen. Dus Paulus en Barnabas die komen in een stad en ze hebben de opdracht gekregen om altijd eerst naar de synagoge te gaan om het goede nieuws te delen. De Jood eerst en dan de heiden. En dat doen ze overal. Lees maar door het boek Handelingen 1. Ze gaan altijd eerst naar de synagoge. Pas als ze daar uitgeschopt worden, gaan ze aan de heiden het goede nieuws vertellen. En Paulus zegt, omdat jullie ons hier uitzetten en het niet ontvangen, blijkt dat je het niet waard bent. Dus we gaan het aan een ander vertellen. Want dat heeft de Heere ons opgedragen. Hij zei, ik heb u gemaakt tot een licht voor de niet-Joodse volken om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde. Dat heeft God tegen Paulus gezegd. Ik heb je geroepen om een licht te zijn voor de niet-Joodse volken. Net als wij. En Paulus heeft dat gedaan. En velen met hem. Daarom hebben wij nu het licht. En we hebben het persoonlijk kunnen ontvangen om het ook weer uit te stralen en door te geven. En waarom? Tot behoud. Een licht voor de niet-Joodse volken om redding te brengen in de verste uithoeken van de aarde. En die redding, daar smacht iedereen naar. Ik heb soms gesprekken met mensen die Jezus niet kennen en die hem ook niet willen kennen. Want heel vaak is dat het probleem, door een vorm van boosheid of ervaring of teleurstelling. En ik ben erachter gekomen dat met mijn woorden ik die mensen niet kan dwingen om te geloven wat ik geloof. Daarom ben ik ook geen autoverkoper geworden. Maar ik kan wel de Bijbel gebruiken om u te vertellen wat God wil, zodat zijn geest aan het werk kan gaan. En dat is wat Paulus doet. Wij zijn hierheen gestuurd om redding te brengen, omdat jullie het licht niet hebben. Zo simpel. Tot in de uithoeken van de aarde. Er is geen uitzondering. Tot in de uithoeken van de aarde. Ik las een artikel dat inmiddels zendelingen uit landen, dat is het leuk, die landen werden genoemd de uithoeken van de aarde, komen naar West-Europa en Amerika om het evangelie te delen met ons. Nog geen 200 jaar geleden gingen wij daar voor het eerst naartoe om het licht te brengen. Nu zien ze de duisternis bij ons en ze komen terug. Prijs de Heer. God weet wat hij doet. Maar dit was niet de bedoeling. Dat ons licht dooft. Want weet u wat het gevolg is van gedoofd licht? Dat de macht aan de duisternis gegeven is om over te nemen. Dat is geen toeval. Dat is ook niet de bedoeling, maar dat is iets wat gebeurt als het licht dooft. Dan komt de duisternis en gaat zijn macht gebruiken om posities in te nemen die eigenlijk voor ons zijn. Ik heb nog een paar teksten, maar ik ga het inkorten. Ik ga nog één tekst met u lezen. En deze tekst, die gaf Maria aan mij. Die had ze uiteraard in de Bijbel gevonden. Maar die zei toen, ik vraag altijd of Maria wil uittypen wat ik heb uitgeschreven. En zij heeft dan soms hele fijne, belangrijke toevoegingen. Zegt ze, waarom sluit je niet af met deze tekst? Dus dat ga ik nu doen. En dat is de tekst in de 2e Korinthebrief. Heel simpel, zo makkelijk om overheen te lezen. 2 Korinthe 4. Vers 6. Wie verwacht er in de Korinthebrief een kerstboodschap? Ik wel, want ik verwacht in de hele Bijbel de kerstboodschap. Want hij begint ermee. 2 Korinthe 4, vers 6. Licht in de duisternis. 2 Korinthe 4, vers 6. Want God, die gezegd heeft, laat er licht zijn in de duisternis, heeft in de duisternis van onze harten geschenen. En ons doen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. Amen. En laat die nou in mij wonen. Yes. Zo dichtbij, zo persoonlijk is God. Dat licht in ons straalt van ons af. Als we het laten. Want nog steeds hebben wij een vrije wil. Maar het begint in ons hart. Laat er licht in de duisternis zijn. En hij heeft in de duisternis van onze harten licht geschenen. Halleluja. En ik wil u oproepen om net als Simeon. Als u ziet dat God zich aan zijn woord houdt om hem te prijzen. Met uw eigen woorden. Zeg het op het moment dat u het ervaart. Of als u het leest. Ik denk dat ik de komende weken niet meer in de Bijbel kan lezen zonder ergens te vinden dat er licht schijnt in de duisternis. Want het staat overal. En eerst was het God zelf, de Vader, die de aarde schiep. Er staat overigens dat Jezus de schepper is. Alles is door hem, voor hem en tot hem gemaakt. Dan het volk Israël. Dan Jezus persoonlijk, dan zijn volgelingen en nu wij. Het gaat om licht in de duisternis. En het begint in ons eigen hart. En mijn vraag is nogmaals om niet te vergeten dat dat licht schijnt. Dat voel je niet. Dat is geen emotie. Dat is iets wat andere mensen weten die in duisternis leven, want je schijnt licht op hem. En soms doet dat zeer, want het is fijner om in duisternis te blijven. Ik weet niet hoeveel van jullie een oud leven hebben dat je echt in duisternis hebt geleefd. Nee, Fred weet ik van niet. Hij is altijd heel braaf geweest. Maar sommige mensen van ons misschien. En ik bedoel met duisternis bedoel ik dat je gelooft wat je op televisie hoort. Of wat je in de krant leest. Of dat je leeft in dronkenschap. Of dat je alles wat zeg maar leuk lijkt ook doet. Paulus omschrijft dat als leven in het vlees of leven in de geest. Als ik alles doe wat mijn vlees wil. Man, wat een prachtig leven. Geweldig was het. Maar het leidde nergens toe. Het was een en al ellende. Tot God zijn licht in mijn hart scheen en liet zien wat daar leeft of dood is. Toen kwam ik erachter dat dat andere leven waar ik eigenlijk bang voor was en wat ik altijd afgewezen had, het echte leven op aarde is. Als wij God kunnen dienen zoals hij ons geschapen heeft, met wie wij echt zijn. Niet wie we geworden zijn, wie wij zijn. Voordat we door duisternis overmand waren. Dat is het mooiste leven op aarde. En of mensen het nou zeggen of niet, of ze het nou willen of niet, ze smachten er allemaal naar. Maar ik rijd met 4 jongens, 's morgens als ik ga werken, naar Antwerpen in 1 auto. En wij zien regelmatig dingen die onprettig zijn. Serieuze ongelukken, gewonden, uren file. En ik heb die jongens geleerd dat als er een ongeluk is, dat ik niet scheld. Dat ik ook niet probeer om in mijn emoties dingen te zeggen waar ik later spijt van krijg. Zeg, joh, misschien is er een ongeluk gebeurd. Ligt er iemand langs de weg? Dat is deze tijd van het jaar helemaal geen pretje. Dus laten we bidden dat de hulpverleners, soms hoor je ze aan alle kanten, dat ze erbij kunnen komen op tijd om die man of die vrouw te helpen. In plaats van te schelden dat wij een half uur later op het werk komen. Hoe erg is dat? Ik heb nooit reactie, nooit iemand van die 4 of 5 mannen waarmee ik in de auto zit iets anders horen zeggen dan scheldwoorden, vloeken en al die dingen die uit het vlees voortkomen. En van de week reden we langs een motorrijder, die was over het hoofd gezien door een grote auto. En die lag tegen de vangrail en die lag in een situatie opgevouwen waarvan je wist dat het niet klopte. En er kwam bloed uit zijn hoofd en we wisten niet of hij nog leefde. Maar hij lag heel zichtbaar in het licht van onze koplampen. En mijn collega die achter de stuur zat, zei, onze lieve Heer, geef hem kracht. Onvoorstelbaar voor mij. Onze lieve Heer, geef hem kracht. Ik heb die man 2 maanden geleden een Bijbel gegeven. Heb die nog nooit gelezen. Hij leest nog niet veel. Maar wat ik fijn vind is dat als hij leest, snapt hij het niet en dan vraagt hij het aan mij. Maar de verandering die de Heilige Geest in hem aan het bewerkstelligen is in plaats van een vloek, een zegenend gebed. Als er iemand aangereden is. En dat is het verschil tussen licht en duisternis. Laten we het niet ingewikkelder maken. Dus ik wil u vragen om uw licht te schijnen op duistere plaatsen. Ook op de harten van mensen om u heen. Niet oordelend. Niet in boosheid, maar in liefde. Laat mensen zien dat wat in ons hart is, anders is dan wat in zijn of haar hart is. Want mensen willen het wel. Ik was 38 toen ik voor mijn gevoel capituleerde met een witte vlag. In die 38 jaar heb ik Jezus honderden keren afgewezen. Als mensen mij erop wezen dat er voor mij ook redding was. En wat die mensen ook dachten, wat ze ook... Sommige mensen hebben het 38 jaar lang volgehouden. Dezelfde mensen, die me maar bleven vertellen dat ik ooit een keer gered zou worden. Maar ik zag de noodzaak er niet van in. Maar op een dag veranderde ik. Weet u hoeveel mensen daardoor zijn blijven getuigen van de liefde van Jezus? Omdat ze mij zagen veranderen? Na zoveel jaren? Geef nooit op, maar doe het wel. Doe het, geef het door, praat erover. Want licht in de duisternis voorkomt dat de duisternis u in zijn macht krijgt. Zo'n belangrijk gegeven. En ik wil u echt... Het klinkt een beetje passioneerd. Ik ben gepassioneerd door die boodschap, omdat ik het in de praktijk zie gebeuren. Laat je licht schijnen en de duisternis verdwijnt. Natuurlijk is er oppositie. Ik had dingen in mijn leven waar ik zeker niet van wilde dat mensen daar een lampje op schenen. Natuurlijk wijs je dat af. Maar toen God mijn hart verlichtte, heb ik de duisternis verlaten en heeft hij mij in het glorieuze licht van zijn zoon geplaatst. En daar leef ik nu. En ik gun dat iedereen. En Paulus schrijft aan de Korintiërs: laat liefde uw doel zijn. En ik wil u vragen, deze dagen, deze periode van het jaar, waarin mensen openstaan, mensen naar een samenkomst gaan, misschien waar ze maar één keer per jaar naartoe gaan, waar ze andere gelovigen ontmoeten, of mensen die geloven terwijl zij dat niet doen. Spreek die mensen aan in liefde. Oordeel ze niet. Ik zie dingen veranderen om mij heen waarvan ik, dat heb ik niet eens voor durven bidden. En het gebeurt. Dat komt omdat God aan het werk gaat als ik alleen maar mijn licht laat schijnen. Soms hoef ik helemaal niet te praten of is het beter als ik het niet doe. Maar laat wel zien dat je niet bang bent voor de dingen waar de wereld zoveel angst voor heeft. Dat je geen zorgen maakt over de dingen waarvan Jezus zegt, maakt u geen zorgen. Dat het andere dingen zijn waar wij onze tijd mee doorbrengen dan waar de wereld mee bezig is. En we hoeven dat er niet in te hameren of mensen met de Bijbel over het hoofd te slaan, want laat liefde uw doel zijn. Gebruik Bijbelteksten, maar verpak ze in gewone Nederlandse taal. Je hoeft er niet bij te zeggen waar het staat. Maar de wijsheid van Gods woord dringt echt wel door als wij ons licht laten schijnen. En daar wil ik u tot oproepen in deze periode. Bereik de mensen die God in uw omgeving plaatst die hem nog niet kennen. Zodat hij zijn licht kan schijnen in hun harten. Misschien kunnen we gaan staan als ik een kort gebed uitspreek. Vader in de hemel, ik dank u voor uw woord. Voor het levende woord in Jezus Christus die in ons woont. En ook voor het woord dat u tot ons spreekt. Op momenten dat wij uw woord kunnen gebruiken. Zodat u situaties kunt veranderen. Help ons Heer om het licht te zien wat al uit ons schijnt. Om het niet te verbergen en om vooral in deze periode mensen te bereiken. Mensen die wij lief hebben, familie, vrienden, buren, mensen waar we misschien weinig contact mee hebben. Maar in deze weken wel. Help ons om iedereen die u op ons pad stuurt te herkennen als iemand waarvan u wilt dat wij ons licht delen. Help ons om ze te herkennen. Zonder te oordelen, maar in liefde. Heer, ik bid dat iedereen die hier vandaag is, die familieleden heeft, die u niet kennen, een kans krijgt om ze in de komende weken te bereiken met uw licht. Met liefde. Zodat ze zullen zien dat uw woord waarheid is. En ondanks dat wij misschien geen goede vertegenwoordigers geweest zijn van het licht op aarde, dat mensen zullen zien dat u wel alles gaf om uw licht te laten schijnen. Door de kerstboodschap heen, door de lampjes en de kaarsen en de bomen. Licht in de duisternis. Heer, help ons om in deze weken specifiek licht te zijn in de duisternis van het leven van mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen.